Zo, dames en heren, wij zijn toe aan ons hoofdonderwerp voor vandaag, maar vooraleer daar aan te beginnen toch nog dit. Wie ons wil contacteren voor het binnenbrengen van informatie, het omroepen van allerhande berichten van welke aard ook, in een van onze informatieve programma's, en u kent ze ondertussen al allemaal, dat zijn het Signaal op zaterdag, Zoeklicht op zaterdag, Satelliet op zondag of De Sport met Rudy van Hilversum, die kan ons altijd contacteren. De algemene informatie, de cultuuragenda, dat is Jan van der Werf, Wierdenlaan 17 te Maldegem of mijzelf, Patrick Vermeer, Westijnenstraat 157. En dan nog iets, wie deze week de infogids, de nieuwe infogids in de bus heeft gekregen, en dat zal zowat iedereen zijn, die zal daar op bladzijden, of de bladzijden 14, 15 en 16, een bijdrage vinden over 10 jaar lokale radio te Maldegem. Daar moeten wij dan toch één klein erratum aan toevoegen. Daar is één lijntje of enkele lijntjes tussen uitgevallen bij het drukken van de tekst. Daar moet nog bijgezegd worden dat wij van de Vake Kerkweg begin 84 en in de loop dan van dat jaar overgeschakeld zijn, verhuisd zijn naar het dakappartement op de Marktgeer in Maldegem op de Building. Als u dat weet, dan wordt de tekst nog heel wat begrijpelijker. We kunnen u anderzijds wel aanraden om die tekst dus door te nemen. Het vertelt meer over 10 jaar wel en wee van de Maldegemse radio.
Trouwens, in die Maldegemse infogids wordt er ook aandacht besteed aan mevrouw Koertmans. Dat gaan wij in dit programma ook doen. Er is trouwens heel wat te doen rond de persoon van mevrouw Koertmans terecht, uiteraard. Gisteren vond er in Maldegem een viering plaats die nog een staartje krijgt met een tentoonstelling die nog altijd te bezichtigen valt en boeken die nog altijd te kopen vallen. Maar toch eens praten misschien met twee mensen die bijdragen hebben geleverd voor die boeken en ook voor de tentoonstelling. En voor de viering, dat zijn Hugo Notteboom en Hendrik van der Rostijnen. We hebben gisteren de plechtige ontvangst van mevrouw Koertmans in Maldegem meegemaakt, 100 jaar na haar overlijden. Alles is dus mogelijk. Hoe is het allemaal verlopen? Heel goed, dacht ik. Wij waren er ook aanwezig. Er was heel veel volk op de been. Het ging gepaard met een optocht. Maar misschien dat wij jullie daar iets meer kunnen over laten vertellen. Wat hebben wij gisteren meegemaakt?
Wel, we hebben gisteren mevrouw Koertmans gehuldigd in de Noordstraat. Mevrouw Koertmans is hier in 1856 gekomen en het was eigenlijk een hulde van mevrouw Koertmans en ook een aandacht besteden aan een nieuw tijdperk dat toen begonnen is. Een heel nieuw tijdperk voor Maldegem en nog voor verder buiten. Omdat niet alleen mevrouw Koertmans hier gekomen is, maar omdat er een heel nieuwe adem door Maldegem gekomen is. Het is het profileren van twee zuilen, twee pilaren waarop Maldegem sindsdien gestoeld is. Je moet weten, als je door Kleid rijdt, ziet je de kerktoren, daar stond op 1863. Daar zou een getal moeten voorstaan, 1856. Dat zijn dezelfde getallen die op het huis staan van mevrouw Koertmans. Terwijl pastoor Venquier en de gelovigen zeer veel aandacht besteden aan het ijveren om een kerk te zetten in Kleid en om alles te doen voor geloof en godsdienst, op datzelfde ogenblik, in diezelfde 7 jaar, die hebben de liberalen rond mevrouw Koertmans en mevrouw Koertmans rond de liberalen alles in het werk gesteld om de gelden van de gemeente te besteden aan veel burgerlijke zaken. Aan gemeenteschoolen, stadhuis, wetenschap, onderwijs, handel, noem maar op, de gezondheid van het lichaam en zo meer.
Het zal heel moeilijk zijn om in dit korte tijdsbestek de belangrijkheid van die persoon toe te lichten. Niet alleen belangrijk voor Maldegem, maar ook ver daarbuiten. Maar misschien moeten we toch eens eerst de tijdsgeest van toen weergeven. We praten nu over dik 100 jaar terug, zeg maar 150 jaar ongeveer terug, toen ze hier in Maldegem is gearriveerd. Hoe zag Maldegem er toen uit, Hugo?
Ja. Mijn collega Riek heeft gezegd dat Maldegem een dorp was dat in de far west lag van België, een beetje in het noorden. En nu nog, hè, als er mensen komen, verleden week nog kwam er iemand de tentoonstelling bezoeken. En het idee van Maldegem dat hij had, was dat dat is zomaar een klein dorpje. Hè. En hij verwonderde zich dat Maldegem werkelijk zo'n grote en een bloeiende gemeente was. Dus in de tijd dat Koertmans hier toekwam, was dat natuurlijk nog veel erger. Ik moet wel zeggen dat de mensen, zoals Riek zei, volledig nog leefden in de geest van het ancien regime. Hè. Want wie zwaaide de plak in een gemeente? Dat was namelijk eerst en vooral de baron als er een was, of de burgemeester. En dan ook natuurlijk de pastoor. Maar stilletjes aan is dat toch, hoe zou ik zeggen, gekenterd. Of veranderd of omgekeerd, hoe je het ook wilt noemen. Hè. Want de mensen die kregen door allerlei nieuwe technologieën die er ingevoerd werden, werd de blik een beetje ruimer. Ik denk bijvoorbeeld maar alleen al aan de spoorweg die ingehuldigd werd, hè, en zo meer. Ook door bijvoorbeeld de vele kranten die er verschenen enzovoort. In elk geval, de blik van de mensen werd een beetje ruimer. En natuurlijk verzette de kerk, maar ook, en vooral, men mag niet vergeten, want Riek zag wel dat er hier een liberale geest waaide, maar we mogen niet vergeten dat het ook de machtsgebbers waren die dus eigenlijk het volk probeerden niet alleen dom te houden, maar ze in hun macht te houden. En daar heeft mevrouw Koetmans eigenlijk wel tegen geageerd.
Mevrouw Koetmans, misschien ook eens die figuur een beetje van achtergrond belichten. Vlaanderen in de 19e eeuw, de mensen waren grotendeels, goeddeels ongeletterd, eigenlijk niet echt ontwikkeld. En als wij die foto's zien van mevrouw Koetmans, dat lijkt zo'n een klein dametje te zijn, dat zou ook gewoon een volksmensje kunnen zijn. Maar zij had eigenlijk een heel andere achtergrond, zij was niet van hier. Zij had eigenlijk wel een behoorlijke culturele en intellectuele bagage.
Daar zegt u het, en mevrouw Koetmans die had ook een goed aanpassingsvermogen, hè? Maar doordat ze dus boven eigenlijk de bevolking een beetje stond, ze had eerst in Gent gewoond, ze had daar contact gehad.
Van waar kwam ze eigenlijk?
Ze kwam eigenlijk van Oudegem, want tegen Dendermonde, een klein dorpje. Maar over haar jeugd is eigenlijk niet zoveel geweten, behalve natuurlijk een paar overdrijvingen en zo, men kent dat. Hè. Hoe langer men overleden is, hoe meer men gaat bijvoegen en een beetje mythes scheppen erom.
En haar man, dat is eigenlijk meneer Koetmans, want zij heet met haar familienaam Bergmans. Haar man, dat was ook niet de eerste, de beste.
Dat was een pedagoge van la letteren die met moderne methodes probeerde dus aan opvoeding te doen. Het is niet voor niets dat hij benoemd is, pas op, het was maar een gewoon onderwijzer, stel je voor, dat hij benoemd is aan de Rijksnormaal School te Lier. Mm-hmm. En toen is het gezin daarnaar verhuisd. Helaas is hij vroeg overleden. Helaas zeg ik, maar het is eigenlijk door zijn overlijden dat mevrouw Koetmans in Maldegem is verzeild geraakt.
Dus zij viel alleen komen te staan, zonder echtgenoot, maar wel met acht kinderen. Hoe kon iemand, nu los van haar kwaliteiten, literair en intellectueel, hoe kon een mens in de 19e eeuw, een vrouw alleen met acht kinderen, wat waren de mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien?
Moet u zeggen, we hebben vandaag de dag van alles nodig. Mm-hmm. Maar in die tijd, dat kunt je duidelijk lezen in haar boeken, de mensen die moesten niks hebben. Hè. Ze hadden niks. Maar de noden waren eigenlijk niet zo groot ook. Mm-hmm. Stel je voor, een huisje. Ja. Verwarming moesten ze moesten kunnen koken en ze moesten kunnen slapen. En daarmee was de kous af. Hè. Dus in feite, ze konden leven met misschien wel 100 of misschien wel 1000 keer minder dan wij. Pas op, dat wil niet zeggen dat ze er maar gelukkiger waren. Mm-hmm. Maar ik zeg dat de noden veel minder waren. Mm-hmm. Dus als die vrouw weer toekwam, zat een pensioentje van 400 en zoveel francs, als ik me niet vergis.
En
dan, via nog een paar andere. Maar het was wel, ik weet niet hoe dat Victor de Lille noemt, het was iets maar lekken. Het was wel, enfin, ze had het. Armoede hebben ze nooit gehad. Echte armoede, daarmee bedoel ik dan werkelijk de armoede, hè?
Rick? Maar. Dat is allemaal zeer juist, maar mevrouw Koetmans was zeer ambitieus. In die zin dus dat ze ambitie had, dat ze iets nastreefde, dat ze doeleinden had, die haar tenslotte veel geld gekost hebben en waardoor ze ook in schulden geraakt is, onder meer hier te maken.
Dus had ze eigenlijk niet al die romans geschreven, al die boeken gemaakt, dan zou zij ook kunnen overleven hebben. Het was dus eigenlijk niet uit pure noodzaak om in leven te blijven dat ze schreef.
Dat is nog een discussiepunt eigenlijk. Hè. De ene schrijft, wij baseren ons eigenlijk altijd op bronnen die jaren nadien, dus onder andere ons aller vriend Victor de Lerre, die kon er wel een klein beetje in overdrijven en hij zei dus, ik geloof dat Victor Lerre, die zei dat ze plots het idee kreeg via haar dochter dat ze romans zou schrijven, lijkt conscience. Mm-hmm. Maar dat blijkt nu wel niet juist te zijn. Volgens mij was Koetmans ook toch wel een klein beetje gedreven om te schrijven. Men kan het toch niet zeggen dat ze eigenlijk geschreven heeft louter en alleen om geld te verdienen. Dat geloof ik niet, want dat doe je dan niet.
Dat komt ook
ze was zeer, zoals Rick zei, zeer ambitieus. Hè? Mm-hmm. Want ze was, hoe zou ik zeggen, het was geen vrouw om een katje om zonder hand zonder aan te pakken. Als je dat leest, als ze een kritiek op een van haar werk verscheen die niet goed was. Mm-hmm. De volgende week kreeg de redactie van dat tijdschrift, die krant, een brief en dat was er werkelijk niet naast. Hè. Ze kon iemand de mantel uitvegen en daarvoor had ze bijzonder veel talent, moet ik eerlijk toegeven.
Ze had ambitie, om hier onderwijs te brengen, om haar kinderen aan een plaats te helpen, om boeken te schrijven, om haar theorieën te vertellen en te verkondigen. Ze had allerlei ambities, ze was ook zeer fier op haar persoon, op haar theorieën. Zij kwam hier over als een dame die uit de stad kwam en die in de stad opgegroeid.
Was dat eigenlijk een hond in een kegelspel hier in Maldenham op dat moment?
Volgens Riek zal dat ook, maar ik denk dat haar invloed eigenlijk toch niet zo groot was. Men mag niet vergeten, dus in feite bestond er in Maldenham al een politieke tweestrijd voor zij hier kwam. Ja. En in feite was zij misschien wel een beetje de druppel die alles nog een beetje, kon iets aan deed overlopen. Maar haar invloed politiek gezien was volgens mij niet zo groot. Want moest haar invloed zo groot geweest zijn, hè, dan zou de gemeenteschool bijvoorbeeld nooit niet afgeschaft zijn. Maar de tijdsomstandigheden spelen er ook een rol. Vergeet niet dat er in de 40 hoeveel jaar is hier geweest in Maldenham. Dat is natuurlijk een tijdspanne. Stel je voor, wij zijn 40 naar 50 jaar. Maar zij is hier zo lang geweest. Dus in die tijdspanne is er politiek veel geëvolueerd. Hè. Men mag dat niet vergeten.
Hoe is ze eigenlijk in Maldenham verzeild geraakt? Want...
Maar daar doen we ook verhalen over de ronde. Zij spreekt zelf dat ze een keer een droom had waarin dat het Meetjesland genoemd werd. Maar het Meetjesland, die naam was nog niet bekend. En toen, als ze hier toe kwam, zei er iemand tegen haar, ah, je bent in het Meetjesland. En toen herinnerde ze zich die droom, maar eigenlijk de waarde is zeer prozaïs. Ze kenden hun onderwijzer zeer goed in Zeelen, meneer Van Goetem.
Misschien is dat een mooie anekdote, Hugo. Ja, ze is hier gisteren ingegaan per stoomtrein, maar...
Maar dat is natuurlijk de waarheid geweldig, de historische waarheid. Maar wij hebben dat gedaan om eigenlijk... Ik moet eerlijk zeggen, de mensen hebben ons daar allemaal proficiat voor gewenst. Het was een origineel idee om mevrouw Koetmans nu een keer in plaats van mijn karretje, zoals Riek verteld heeft gisteren, met een karretje vanuit het station van Aalter naar hier te laten komen, hebben wij mevrouw Koetmos nu een keer eervol in Maldenham laten toekomen met een stoet enzovoort. En ik moet zeggen, wij zijn allemaal zeer tevreden omdat de belangstelling vrij goed was. Iedereen had gedacht, er zal er geen mens zijn, maar die kan mij tegenspreken als die waar is, wij zijn daar zeer tevreden over.
Maar in 56 was er nog geen spoor, geen spoorweg in Maldenham. Dus er was eerst ijveren voor de heropleving van de handel, voor de markt, voor de straten, voor de wegen, voor de verlichting van de wegen, voor de gezondheid allerhande. En het is door Patterson dat die spoorweg hier gekomen is.
Maar in feite is de concessionaris van de spoorweg Nederlands geweest. Hè. En die had eigenlijk weinig moed om de spoorweg door te trekken, dus iedereen zag daar de voordelen van in. Hè.
Ja, en Patterson lag hier met zeer veel slechte zandgrond en met zandhoogten. En het is dankzij hem dat ze gezegd hebben, goed, over uw grond. En je krijgt zoveel en het is gebeurd.
Zij heeft wel nog de IJzeren Weg hier weten komen, want dan heeft ze daar ook een gedicht op gemaakt. Ja. En dat is gisteren ook gelezen.
Dat is gisteren een stukje voorgelezen, inderdaad. Dus dat vond ik
dus de spoorweg is van 1862, maar zij is hier gekomen in 1856. Dus na 6 jaar kwam dus die spoorweg en dat gedicht.
Maar in verband met die spoorweg en zo kan ik ook nog iets zeggen. Hoor. Maar mevrouw Koetmans is eigenlijk een vrouw, hoe zou ik zeggen, ik kan niet zeggen dat een Dr. Jekyll en Mr. Hyde was, dat niet. Hè. Maar toch, hè. Ze was geweldig gekant tegen technologische vooruitgang. Omdat dat de voorvaderlijke zeden enzovoort aantast. Hè. Maar ze voelde zich toch niet te min om bijvoorbeeld een prachtig gehulde gedicht te schrijven op de op die eenheid van die spullen. Zie je, dat is zo'n discrepantie tussen haar ideeën en tussen de werkelijkheid. En dat is bij mevrouw Koesman komt dat dikwijls voor. Ook haar politieke gezindheid, hè, dat is zeer merkwaardig. Dat ze liberaal, zeer vooruitstrevend was, maar in haar werken, die wou ze eigenlijk de maatschappij houden zoals ze was. Oude mensen braaf, ze moesten wel niet arm blijven, want dat was eigenlijk schandelijk. Maar toch, te veel vooruitgang, dat vond ze niet goed. Bijvoorbeeld de stoomtuigen die ingevoerd werden bij de landbouwers, dat vond ze wel een echte schande. Dat er het werk van 2-3 knechten, een ganse dagwerk, nu ineens kon gedaan worden door 1 machine. Dat was voor haar iets onvoorstelbaars. En daar ageerde ze tegen. Je ziet, ze was wel voor vooruitgang, maar anderzijds mocht die vooruitgang toch eigenlijk niet... Hoe zou ik zeggen, niet te vlug gaan en niet te... Ze stond daar zeer huiverachtig tegenover.
Maar dat was de hele mentaliteit toen. Hè. We lezen altijd in de schoolboeken dat de pastoor moest de mensen dom houden. De rijke mensen moesten de arme mensen arm houden. Maar dat is maar één aspect van de waarheid. Ze waren alle twee zeer goed akkoord op één punt. Dat ze de mensen alle twee moesten braaf houden. En dat zien we bij mevrouw Koetmans zeer goed. Ze komt daaraf met een katholieke, wat zeg ik, met een catechismusmoraal. Die ze in al haar boeken uitsmeert tot en met. En daarboven komt dan een beetje liberalisme.
Maar ik bedoel dus dat haar ideeën die ze verkondigt in haar boeken niet altijd overeenkomen met de ideeën die ze in werkelijkheid verkondigt. In haar brieven bijvoorbeeld. Hè. Daar zou een keer moeten een studie over gemaakt worden. Dus die ideeën die ze verkondigt in haar boeken, die zijn volledig in tegenstelling met die ideeën in haar brieven.
En met haar leven. Met wat ze hier in haar leven uitspookt.
Ja,
dus
haar brieven,
daaruit leiden we af dat ze eigenlijk haar boeken schreef om meer geld te verdienen, om acceptabel te zijn bij de lezer en om daar een schoon inkomen uit te halen.
Dat gisteren ook nog gezegd, bijvoorbeeld mevrouw Koetmans, die schreef wel voor de armen, en ze had veel sympathie voor de armen, maar een van haar feiten, dus van de aspecten van haar leven was dat ze zich volledig miskend voelde en dat ze graag zou omgegaan hebben met de hogere standen in Moldegem, maar dat ze daar eigenlijk niet aanvaard werd. Dus ook niet door de liberale vrienden van haar. En ze veegde de liberaal, zowel als de katholieken de mond luid, dat moet ik daar toch nageven. Daarin was ze toch eerlijk.
We gaan zo dadelijk verder praten, Hugo en Rick. We gaan toch eerst even de mensen de gelegenheid geven om eventueel thuis een aperitiefje te gaan uitschenken. En we gaan dat doen bij een prachtig stukje muziek. En ik heb eens gekozen voor een tijdgenoot van haar. Charles Gounod, die leefde van 1818 tot 1893. Dat is bijna net de levensperiode van mevrouw Koermans. We gaan luisteren naar een heel prachtige passus uit de Messe solenne de Saint-Cécile. Dat was hele mooie muziek om stil van te worden. Dat was kerkelijke muziek, dat kwam uit een mis van Gounod. Geren, misschien toch in 5 woorden nog heel even het volgende. Mevrouw Koermans, een vrijzinnige geest, liberaal gedachtengoed, tegen de klerus eigenlijk, maar wel zelf zeer gelovig. Dat was in die tijd echt geen tegenstelling.
Dit punt moet in ieder geval nog verder uitgediept worden, want dat is niet zo eenvoudig. Gisteren spraken we nog, zowel Hugo als ik, met mevrouw Koermans uit Brussel. Zij was gehuwd met de achterkleinzoon van onze mevrouw Koermans. Zij was hier aanwezig op de feesten en zij heeft mij verteld dat heel de familie nu op zoek is om aan te tonen hoe vrijzinnig zij destijds geweest zijn, dus de oorspronkelijke Jean-Baptiste Koermans, die van de tering overleden was en die dus in Lier gestorven is, en mevrouw Koermans zelf. Zij hadden in Gent geleefd als jong gehuwden, hij als onderwijzer, zij als beginnende dichteres. Ze waren daar in contact geweest met Jan-Frans Willems, met verschillende mensen uit de groep van het Willemsfonds en zij waren daar heel dicht bij de vrijmetselarij in het Gentse. Dat allemaal bewijzen, dat kunnen we momenteel nog niet, maar men is blijkbaar aardig op weg om dat in die richting verder uit te diepen. En het zou dankzij deze strekking, deze vrijzinnigheid zijn, dat zij tenslotte die promotie bekomen hebben voor Jean-Baptiste om leraar te worden te Lier. Ik moet er wel één ding bij zeggen, en Hugo zal dat direct verder uitdiepen, denk ik, dat die vrijzinnigheid toen zo niet meteen impliceerde dat men tegen het geloof, tegen de godsdienst, tegen de kerk en tegen de pastoors was. Dat was een iets helemaal anders.
Maar er liggen werken van Jean-Baptiste Koetmans bijvoorbeeld in een leesboek ten gebruike van de katholieke school. U ziet in feite, maar dat zijn termen waar we vreselijk voorzichtig moeten zijn. Vrijzinnigheid nu en vrijzinnigheid in de 19e eeuw. Hè. Dat is volgens mij iets totaal anders. Hetzelfde met het liberalisme. Hè. Het liberaal zijn nu en het liberaal zijn in de 19e eeuw. Dat is volgens mij, dat is gegroeid uit het unionisme. U weet, bij het ontstaan van België, hebben de katholieken en de liberalen een pact gesloten. Maar naderhand wilden ze elk de macht naar zich toetrekken en het unionisme is uit elkaar gevallen. Hè. En het eerste grote breekpunt was de schoolstrijd. Hè. En daarna is pas de vrijzinnigheid goed op gang gekomen. En ook hebben de katholieken zich dan afgezet tegenover de liberalen. Hè. Want vroeger, liberaal en katholiek zijn, was absoluut geen tegenstelling. Zoals in dat boek hebben we daar een klein artikeltje aan gewijd over het liberaal zijn en het katholiek zijn. Dat was zeker geen tegenstelling. Het is één geworden, niet door de mensen, maar door de kerkelijke overheid. Ze wilden zich meer en meer profileren, louter het katholiek zijn. En men mocht niets anders zijn of het was fout. En Koetmans was daar natuurlijk niet mee akkoord. En trouwens, de meeste mensen waren daar niet mee akkoord.
Maar er is ook nog één daar. Mevrouw Koetmans was niet zo kwaad op de pastoors als soldaat. Nee, nee. Zij had hier alleen die tegenstand van die ene pastoor, Venquier, die haar in de weg liep om haar school te beginnen en om haar dochter een plaats te bezorgen.
Luister,
dat
dus
was
wij,
dus
wij,
heel de zaak.
Wij zouden ook
een zeer, zeer persoonlijke zaak.
Moesten wij een zoon of een dochter hebben die kans maakt om ergens een plaats te krijgen en de pastoor moet erover beslissen en hij neemt iemand anders, wij zouden dat ook niet graag
hebben. De pastoor neemt iemand anders, de pastoor neemt zijn eigen kantmeesteres, dus zijn eigen personeel om in de weg te zetten van mevrouw Koetmans en daar is nogmaals begonnen. Ja. De rivaliteit tussen Sophie Westerlink, de kantmeesteres van de kantschool, en mevrouw Koetmans met haar dochter. Dus het is een zaak onder vrouwen. En als vrouwen ruzie
maken
onder
dat elkaar, wij,
dan kan je wat verwachten.
Maar ik moet zeggen dat we de zaak eigenlijk een beetje verkeerd voorstellen. Mevrouw Koetmans was eigenlijk niet tegen iemand. Ze kloeg gewoon aan. Dus dat is iets anders. Hè. Iets aanklagen, dat is iets anders dan tegen iemand zijn, hè, volgens mij.
Oké, we gaan volgende week verder praten nog over het belang van mevrouw Koetmans, zeker dan op het gebied van scholen en onderwijs. Maar we moeten de mensen, de luisteraars ook warm maken om eens de stap te zetten naar de oude bibliotheek. Daar loopt een mooie tentoonstelling over leven en werk van mevrouw Koetmans. Misschien, Hugo, kun je kort weliswaar, maar toch hopelijk duidelijk eens de mensen rondleiden. Hier vanuit onze radiostudio, wat kunnen de mensen daar verwachten?
Ja. Er liggen daar meer dan 200 documenten en gisteren ben ik rond geweest met die mevrouw, dat familielid van Koetmans en die mevrouw, die, ik ga niet zeggen dat haar mond open viel van verbazing, maar het scheelde weinig, want ze zei, waar heb je dat allemaal gehaald? Nu, ik moet zeggen, er is er wel een klein beetje werk aan geweest, maar wij hebben geprobeerd eigenlijk niet mevrouw Koetmans te schetsen als... hier bedoelen met haar moeilijkheden in het onderwijs en zo. We hebben dat een beetje hoger op willen tillen en we hebben eigenlijk het leven van mevrouw Koetmans willen schetsen als schrijfster. En ik meen, professor Taalman, die zei achteraf van die tentoonstelling, moest dat een tentoonstelling zijn, zegt hij, die in Gent plaatsgeeft of in Antwerpen, daar zou volk naartoe komen. Moet zeggen, er komt nu ook volk naartoe. Maar daarmee bedoelde hij de kwaliteit van de tentoonstelling. Die is dus opgebouwd rond verschillende thema's. Dus mevrouw Koetmans, haar familie, mevrouw Koetmans in Maldegem in het Meetjesland. Maar, en wij hebben ook gepoogd van zoveel mogelijk documenten te tonen die eigenlijk nog nergens vertoond geweest zijn. Er ligt daar onder andere een affiche van 1883, ze hangt daar, excuseer, nog nergens getoond. Er liggen daar de eeklonaars, maar dat er documenten in zitten van mevrouw Koetmans, niemand wist ervan. Je ziet, en in feite de bedoeling van die tentoonstelling is een beetje een aanhef geven tot eigenlijk verdere Koetmans-studie. Want wij zitten nu wel over Koetmans bezig, maar dat zijn eigenlijk maar detailjes. Eigenlijk een echte goede studie over mevrouw Koetmans is nog niet verschenen. Professor Taalman, die vond de studie van P, zegt dat is eigenlijk de beste die tot nu toe verschenen is. Maar toen wees ik erop, en ik zei, professor, moet ik gaan kijken, want bij de studie van P ligt er een studie van een zekere meneer Albert Goedals uit Brugge. En die ligt open aan een bladzijde, en P... zijn boek legt ook open aan dezelfde pagina. En P. heeft letterlijk, maar dan ook letterlijk, maar komma's en al, die passages afgeschreven uit dus die studie van Goedals. En hij verschoot ervan. Dus u ziet eigenlijk al wat er over Koetmans geschreven is eigenlijk een beetje afschrijverij geweest van elkaar.
En we mogen ook het aandeel van Mark Wijtens niet vergeten.
Zeker, zeker. Er liggen daar nog andere studies ook van over.
Mark Wijtens die een zeer goede thesis geschreven heeft over mevrouw Koetmans. En die
maar ik heb
van
het maar,
bodem is.
Maar ik heb het maar over die thesis, dus, waar dat eigenlijk Mark Wijtens en de rest, ik ook en iedereen trouwens, zich op gebaseerd. Maar als je dat tegenkomt, dan voel je eigenlijk ergens, er klopt er iets niet.
Ja. Jullie hebben ook een boek geschreven, en dat belicht dan toch andere zaken. Jullie hebben een andere invalshoek, geloof ik.
Eerlijk zijn, als je het artikel leest van Riek, dan is dat volledig nieuw materiaal. Dat is nog nergens verschenen en dat is eigenlijk de bedoeling geweest. Want met afschrijven, dat, dus hij heeft hier in Maldegem het archief doorzocht en het is bewonderenswaardig. Kom, in mijn artikel ook. Maar nee, wij hebben geprobeerd om nieuw materiaal te brengen. Want altijd maar datzelfde herkouwen en zo, daar komen we ergens mee. Dus wij komen eigenlijk ook tot wel standpunten die eigenlijk nieuw zijn ook. Dus die een beetje een nieuwe visie geven, mevrouw Koetmans.
Daarmee zijn we ook eigenlijk een beetje aan het boek toe. Dat kan daar ook worden aangeschaft op die tentoonstelling.
Inderdaad, men kan zich daar drie werkjes aanschaffen. Eerst en vooral het geschenk van de jager, dat eigenlijk iedere ras echte Maldegemnaar in zijn huis zou moeten hebben. Wij doen dat niet om daar geld aan te verdienen, in tegendeel. Wij hebben dat zo goedkoop mogelijk geprijsd, omdat iedereen zou dat eigenlijk dat boek moeten hebben. Het is zeer lezenswaardig, het gaat over Maldegem. En dat tweede werk is natuurlijk de monografie, of ja, hoe zou ik zeggen, over mevrouw Koetmans leven, waar ik zelf en Riek en meneer De Bruyne Troeslaar drie artikels zijn geschreven. En ik denk, die volledig vernieuwend zijn voor de verdere studie van mevrouw Koetmans. En dan is er ook nog een chronologie en een catalogus van de tentoonstelling, die gratis wordt gegeven als men één van de twee boeken aanschaft. Dus je ziet, wij proberen alles om mevrouw Koetmans bekend te maken bij de bevolking. En we hopen dat de tentoonstelling druk bezocht wordt. Deze morgen ben ik er nog eens binnengelopen. Er liepen daar al heel wat mensen. Er kan er ook een film bekeken worden van 1961. En zelfs de film van de inhuldiging van gisteren is er al te bekijken.
Dan wil ik misschien eens een fragment uit dat boek, want jij ligt daar met een hele reeks namen.
Het is om daar een fragment uit te geven. Ik wil alleen de aandacht vragen van de bevolking voor die teksten die nu gedrukt worden onder de auspiciën van het gemeentebestuur zelf.
Ja, maar ik bedoel geen fragment voorlezen, maar een onderdeel daaruit.
Maar ik wil de aandacht vestigen op het feit dat zoveel Maldegemse families heel dat initiatief van mevrouw Koetmans omtrent de stichting van die gemeenteschool gesteund hebben. Wij vinden hier de namen in van Van Wassenovens, Braat, Van Nekke, De Kant, Van Menen, Standaard, Marclee. En dat is die staan allemaal op de lijsten die die school gaan in gang lopen en die school gaan steunen. We vinden hier dan verder de zusters in van Victor de Lille, dus de kinderen van Karel de Lille, zoals het hier staat, de timmerman uit het Purken. We vinden hier de zusters van Wartje de Lare, van de saucissenfabriek. Wij vinden hier Terny, Savat, Dranson, de Jager, Van Noeken. De Van Noekes hebben daar een grote rol in gespeeld. De Gijsens hebben daar een rol in gespeeld. Mouton heeft daar een grote rol in gespeeld. En noem maar op. Wel, wij hebben geprobeerd, zoals Hugo daar zegt, uit het archief van de gemeente dat naar boven te halen wat typisch was voor die tijd en wat voor mevrouw Koetmans relevant is. En dat zijn tussen haakjes, en ik wil het toch eigenlijk hier vermelden, de kleinkinderen van die mensen die tenslotte in 1936 de Rijksmiddelbare School bevolkt hebben. Dat is één continuïteit, wat men er ook mogen van denken en wat men er ook mogen van zeggen. En zo een ik lees hier bijvoorbeeld ook Reichler, kleermaker uit de Noordstraat, Dumont Bernard, kleermaker uit de Statiestraat, Willems Bertrand, horlogemaker uit de Noordstraat, de Lille Karel, timmerman uit het Purken, en al hun namen en al die beroepen staan hierin. Nou, nu vinden wij diezelfde mensen in de middelbare school. Meijer Frans, sluiswachter te Stroobrugge, Braat, bakker op de markt, Soberon, baanwachter in de Voorstraat, de Bare Pieter Huidevetter in de Noordstraat. Ik weet niet, maar het zijn toch namen die wij nog alle dagen ontmoeten, mensen die wij zeer goed kennen. En dat is dus een ander aspect van de Koetmans. Als we dan zien van wie ze allemaal geld gekregen heeft om haar, en geld geleend heeft om haar pensionaat op te richten. Het zijn al de liberalen van toen. Het zijn dus de borgonjons, de metsers, de borgonjons vleeshouwers, de potvliegers, de standaars, de van Kaarschavers, de van Nieuwenhuizers, de moffars en de bolees. Een bakker en zo meer. Dat zijn allemaal Maldegemse mensen en wij vinden dat op ons archief. We moeten ons alleen de moeite doen van een keer tot op de zolder van het stadhuis te gaan. Vandaar een keer de vraag aan Erik Blomme. Erik, breng ons een keer een bundel, we gaan dat lezen, breng ons een keer een bundel over de tijd van mevrouw Koetmans.
Ja, u zegt dat nu, maar we mogen die mensen zeker niet vergeten, vooral Erik Blomme. En ook Paul Verheylezoon, die werkelijk een schitterende bijdrage
heeft. Als we die vergeten, zijn we niet waard dat we hier gezeten hebben.
En ook, ik moet eerlijk zeggen,
ik heb altijd gezegd, het geschenk van de jager is het geschenk van Remy de Jager. En ik zeg dat hier voor de micro, omdat ik dat hard van overtuigd ben.
Ja, alle hekje door het stokje, het is zo. Het is dankzij de medewerking nu toch van het gemeentebestuur dat, hopen wij, in de toekomst ook zo cultureel minded zal blijven.
Oké, we gaan het hierbij afronden. Riek die is ondertussen aan vakantie toe, dus die gaan we volgende week niet meer kunnen ontmoeten.
Oh, dat ik in zijn plaats was.
Ik kom trouwens.
Ik ga naar Spanje. Adios.
Maar Hugo die blijft nog in Adegem eventjes. En met hem gaan we volgende week verder praten over mevrouw Koetmans.